Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. We hebben het verhaal gehoord van Mozes. En dat je daar vertrouwen in hebt. Krachtige arm, krachtige arm. Wij gaan naar iets anders kijken, maar het sluit er wel denk ik op aan. Want we zijn het nieuwe jaar ingegaan en misschien heeft u al afgelopen maandag het ervaren. Dan hadden we Blue Monday. Dat is de maandag waarop de eerste vakanties en de feestdagen het ver weg zijn. Ze liggen achter ons. En het is eigenlijk ook het moment waar iedereen eigenlijk al gefaald heeft met zijn goede voornemens. Dat noemen ze Blue Monday. Serieus, een Engelsman heeft die naam gegeven. Je zou kunnen nadenken, waar komt die term blauw vandaan? Ga ik allemaal niet uitleggen, erg interessant. Maar Blue Monday, zo kunnen we ons wel eens voelen. En dan weten we, een krachtige arm heeft ons gered. Krachtig dit, krachtig dat. He, Gods woord, daar doe ik niks van af. Maar ik zeg het bewust even zo, krachtig dit, krachtig dat. Allemaal kennis. Maar beïnvloedt het ons leven nog? Of zitten we op een blauwe maandag? Ja, ach, alles is zover. Gods aanwezigheid, ik zal u nooit verlaten, zegt die Hebreeën 13 vers 5. Ik ben uw schild. Wij zeggen, nou, hou mijn eigen schild wel op. Ik zal jou sterken, zegt Jesaja 41 vers 10. Nou ja, ik zal het wel in eigen kracht doen. Ik zal je helpen, zegt hetzelfde vers in Jesaja 41. Terwijl we zeggen, ach, ik doe het zelf wel. Dat is vaak toch de belevenis van onszelf. Dat we in eigen kracht verder gaan. Ondanks dat we dat hele verhaal wat we horen hebben, recht door zee, geldt geestelijk voor ons, toch? Wij zijn vanuit de macht van Egypte, de duisternis, losgerukt. Farao is een beeld van de duivel. We zijn doorgetrokken door de zee en we staan dan in de wereld. De woestijn is een beeld van de wereld. Daar helpt God ons doorheen en dan komen we bij de Jordaan en dan lopen we zo het beloofde land in. Dat is ons leven. Toch? Hoor ik hier, dat is echt geen Pinkster gemeente. Amen, amen. Weet je. Maar hier natuurlijk niet. Nee, dat geeft me helemaal niks hoor. Ik kom op de vergadering hoor, dus ik weet dat het gaat meer hier. Maar ik wil het wel heel bewust neerzetten. Mijn krachtige hand. Mijn krachtige hand. Blue Monday. Laten we bidden. Vader, we willen u zo vragen, Heer Jezus, of u met uw krachtige hand, uw krachtige arm, in ons leven wil ingrijpen. En Heer, we hebben afgelopen maandag, zoals het op het nieuws zelfs was, Blue Monday. Maar hoe vaak voelen we onszelf niet zo? Dat we gewoon het hopeloos zijn, niet meer zien zitten, dingen op ons afkomen, vermoeid zijn van het leven, van het werk, van de dingen die gebeuren. En dan zegt u, maar mijn krachtige arm heb jou bevrijd. Ik ben jouw hulp. Ik ben je schild. Ik ben je redding. Ik ben je leven. Ik ben je licht en nog zoveel meer dingen. Heer, geef ons de kracht, Heer, om de mogelijkheid om van daaruit te leven en vanmorgen om uw woord te bekijken, Heer Jezus, en daarvan die dingen te krijgen die wij individueel nodig hebben. Heer Jezus, we hebben u nodig. En God, we vragen u of u uw woord, wat al ingeademd is door uw geest, ook letterlijk in ons eigen hart in te ademen. Zodat we veranderd zullen worden, Heer, en een ander leven zullen leiden naar van vandaag. Omdat we een ontmoeting hebben met de levende God. Dit is ons verlangen. Dit is wat we gezongen hebben. Dit is wat we geloven. En zo leggen we het vanmorgen bij u neer in en zien uit wat u geeft door uw woord. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik ga een heel stuk lezen. Valt mee hoor. Nee hoor, ik ga met je switchen. Want we gaan naar Sarah en Hagar kijken. En dat doen we met de volgende thema's. Haar hoop, haar zwakheid, haar redding. En we gaan dit lezen. Dat is een rij. Maar het valt mee. Het zijn allemaal kleine stukjes. Maar ik wil het verhaal van Sarah lezen, dus moeten we een beetje springen door het hele verhaal van Abraham. Of Abraham ligt eraan hoe je hem begint. Genesis 11 beginnen we mee. Vers 29 tot 30. Ik ga niet elke keer noemen, nu zijn we bij 12, nu zijn we daar. Want dat is daar te zien. En misschien doe ik het wel, want soms zeg ik wel eens iets en dan doe ik het andersom. Maar goed. Genesis 11, vers 29. Abraham en Nagor trouwden allebei. Abraham's vrouw heette Sarai. Nagors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran. Die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen te zijn zoals jij. Gezegend te worden zoals jij. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal namelijk kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomeling gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sara tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld. En nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. En het laatste stukje. De Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. Eén vers. Hebreeën 11, vers 11. De geloofshelden. Sara, de twijfelaar. Staat hier, door haar geloof ontving ook Sara, hoewel zij onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Sara. Sarai, moet ik eigenlijk zeggen. Die komen we hier tegen in het Bijbel en we hebben een aantal dingen gelezen van haar. Maar Sara was natuurlijk niet echt een beeld van dat je denkt, nou dat is nou een vrouw jongens als voorbeeld. Ze kon in woede uitbarsten, lees het hele verhaal maar. Ze was eigenlijk ook geniepig in bepaalde opzichten. Ze was jaloers, onredelijk, manipulatief, kom je allemaal tegen. Maar het eerste wat je ervan leest, Sarai was onvruchtbaar. Het eerste wat je er tegenkomt in de Bijbel. Dat is geen compliment. Als je nou zegt van, joh, ik heb een nieuwe schoondochter. Schoondochter is zo lief. Zo open. Zo, weet ik, dan geef je een kwalificatie. En dan hoop je dat natuurlijk een hartstikke lieve schoondochter is, weet ik veel. Maar dan zeg je iets met een positief. Eerst wat je hoort. Ze was onvruchtbaar. In die tijd, en in deze tijd is dat al verdrietig, maar in die tijd is het helemaal erg. Want als je dan geen zoon kon voortbrengen, dan was je eigenlijk niet echt een goede vrouw. Als je helemaal geen dochters voor kon brengen, helemaal niks. Als je baarmoeder dood, dan was je eigenlijk gewoon domweg, ja, telde je niet mee. En het eerste wat gezegd wordt van Sarai. Maar er wordt nog meer gezegd. Sarai was een mooie vrouw. En de Bijbel zegt het op meerdere plaatsen. Hij ging ooit eens een keer naar de farao toe in Egypte en toen dacht de farao, dat is een mooie vrouw. Let wel op, toen was ze dik 65, hè. 65. En de farao denkt van, nou, die wil ik wel met mijn harem hebben. Wat zei Abraham toen? Dat is mijn zus. Hij loog trouwens niet, hè? Want zij was ook, haar vader was de vader van Abraham. Daar denk je nooit over na. Dan denk je van, oh ja, dat is waar. Later bij Elimelech doet ze hetzelfde. Die dacht ook van, hé, ik wil haar wel als vrouw hebben. Want hij zegt, het is mijn zus. Hij was bang dat hij anders gedood zou worden. Nou, moet je er wel mee uitkijken, want wij denken natuurlijk gelijk aan incest en allemaal dat soort dingen. Maar als je natuurlijk in het begin van de schepping staat en je hebt twee perfecte mensen, Adam en Eva, en die gaan met elkaar en je maakt een groot volk en weet ik het, dan heb je niet de problemen die wij nu hebben. In Mozes' tijd kregen we de wetten van incest. Dus dat is wel even heel boeiend. Dat wil niet zeggen, wij kijken vaak met onze bril letterlijk, oh, fout. Maar dat is het in zo'n situatie niet. Nu zou dat niet zo slim moeten doen. Want dat geeft gewoon problemen met inteelt, letterlijk, als je dat bekijkt met onze maatschappij. En ook in de tijd van Mozes. Een mooie vrouw, onvruchtbaar. 65 jaar lezen we in Genesis 11, vers 29. Wanneer ze op de proppen komt, zeg maar letterlijk, dit is Sarai en is onvruchtbaar. De achtergrond van Abram, die is 75 jaar. Dus rond die tijd hoor je de namen. Dan komen ze voor in de Bijbel. En er wordt Abram geroepen. Abram, trek weg hier. Interessant is dat je dan namelijk iets ziet. Terach, trek weg. Zijn vader. Dat vind ik dus boeiend. Zeg van Abram krijgt de opdracht, maar Terach vertrekt. Ze vertrekken ongeveer 1000 kilometer. Ze komen daar een plaatsje Haran als het goed is. En daar sterft Terach. Daar zitten ze ook een aantal jaar. En dan vertrekt Abram nog een keer 500 kilometer. En dan komt hij op de plek waar al deze verhalen plaatsvinden. En dan is hij eigenlijk als het ware zo de eigen aartsvader geworden. De belofte van Abram is natuurlijk ook de belofte van Sarah. Want dat is gewoon, ik heb hem ook in het Engels even gedaan, everlasting covenant, een afspraak die God maakt. Ben je sterke arm, hebben we gehoord. Mijn sterke arm, waarom zou God het nou zo benadrukt hebben? Als belofte, als getuigenis, weet wie je gered hebt. En Abraham daarvoor nog, hè, want dat gebeurt natuurlijk allemaal na Abraham, dat hele verhaal wat we er net gehoord hebben van Israël. Maar Abraham krijgt dus te horen van trek weg naar een ander land, hij gehoorzaamde. En dan krijgt hij te horen van God dat hij een afspraak met je maakt. Door jou zal ik een groot volk maken. En drie keer doet God dat. Elke keer komt hij bij hem terug. Ik zal je een groot volk maken. Ik zal je een megen te maken. En elke keer wordt steeds groter, steeds groter. Oftewel, hij geeft eerst een klein beetje. En dan geeft hij nog een beetje en nog een beetje. De belofte wordt steeds groter. God is een groot God en laat zien dat hij door hem zal werken. En die belofte die hij krijgt, geldt natuurlijk ook voor Sarah. Genesis 12, vers 2. Hier belooft hij dat hij een groot volk zou worden. Genesis 13, vers 16 zegt dat hij talrijk zou worden als stofdeeltjes op de aarde. En Genesis 15, vers 1 tot en met 6 zegt hij dat hij een nageslacht zal hebben zo talrijk als de sterren van de hemel. Een menigte volken komt uit jou voort. En Sarah is onvruchtbaar. Wat denk je hoe je je voelt? Ik heb geen idee, dat zou kunnen. Maar het feit dat je weet van God geeft een belofte. En hij zegt van, door jou zal ik groot volk maken. Door mij, 65 jaar, 10 jaar later, bijna op de leeftijd dat je denkt van, het kan allemaal niet meer. In onze tijd kan het helemaal niet meer. Daar werden ze ouder. Maar er staat in de Bijbel heel duidelijk, het ging haar niet meer zoals het ging zoals de vrouwen was. Zoiets staat er in die termen. Betekent, ze menstrueerde gewoon niet meer. Zij kon gewoon geen kind meer krijgen. God liet daarmee zien, niet jij, Abraham, ik zal een groot volk maken. Het wonder wordt alleen maar groter. En dan zit je als vrouw daar en dan denk je, weet je wat? We hebben hoop. Maar het duurt wel erg lang. Ik zal het schild wel optillen. Ik zal wel in eigen kracht staan. Ik zal. En dat is denk ik de story of our life. Laat ik het zo zeggen. Jullie natuurlijk niet in de hoek. Story van mijn leven. Laat ik het veilig houden. Maar als je dan op het moment dat er jaren voorbij gaan. En dat is niet zomaar 1 jaar, hè. Er gaat bijna 10 jaar over. En dan nog eens een keer 10 jaar. Abraham was 99 jaar toen de twee mensen op bezoek bij hem kwamen. Ik heb het niet gelezen te willen van de tijd. Sarah was 10 jaar jonger. Die was rond de 89, schatten ze. Op je 65ste krijg je ergens de eerste belofte. Het is lang hoor. Dat is heel lang. En als je dan gewoon domweg niet meer functioneert als een vrouw functioneert om zwanger te raken, dan denk je, ja, het zal allemaal wel. En dan gaat ze in eigen kracht verder. Maar zij had hoop. In Genesis 15, vers 7 deed God opnieuw een belofte aan Abraham en stelde dat formeel in. En het interessante is dat hij daar Abraham laat slapen. En het Hebreeuwse woord dat daar wordt gebruikt, is hetzelfde toen Adam in een diepe slaap viel. Alles is van God. En dat zullen we misschien wel weten omdat we eerder gehoord hebben. Maar er wordt een besluit gemaakt, een belofte, eigenlijk een soort wet zelfs, waarvan God zegt, er zijn twee partijen voor nodig, maar weet je wat, ga jij maar slapen. Ik doe het. Want als in die tijd, als je een verbond sloot, ik weet het heel kort uit, een verbond sloot, moest je beide eraan houden. Maar God wist gelijk al, jij kan het niet, je volkeren die in jou zitten ook niet, ik sluit dit verbond. Hetzelfde bond is gesloten met ons, hè? Elke keer gaat hij verder. Groter, tot bij Golgotha. En dat is de nieuwe covenant, nieuwe verbond. Dat van Christus. Jullie kunnen het niet. Ik sla de brug. Ik zet de deur open. Ik heb jullie eerst lief gehad. Niet wij hem. En daarom geef ik alles. Moet je je voorstellen. Jij kan niks. Rust. Wees niet bang. Ik ben je schild. Ik ben je sterkte. Ik ben je kracht. Ik ben je hulp. Ik. Mijn sterke arm. Ik heb jou verlost. Enzovoort. Dat is onze hoop. Maar ja. We hebben ook onze zwakheid. Ik heb het gesymboliseerd met een ketting. Om te laten zien van, het is niet een ketting van het geloof. Hè? Want dat doet God. Maar wel gewoon de zwakste schakel eventjes. Dat zijn we zelf vaak. Het Nieuwe Testament, die zegt heel duidelijk, gaf aan Abraham zijn nakomeling. Nu gaf God aan Abraham zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen. Alsof het velen betreft. Dat zegt Galatenbrief. Maar het gaat om één. Eén nakomeling. Isaac. Paulus schrijft over dit gedeelte. Die haalt Sarai aan. En die zegt van, Abraham zou één enkeling krijgen. En die trekt er direct door naar Christus. Daarom is het gedeelte zo heel mooi. Die zegt, er is een enkeling geweest en dat is voor ons, die nakomeling, is Christus. Verlost ons van de zonde. De geboorte van Isaac is een beeld van de invoering van de eerstgeborene door God in de wereld. En dan kom je bij onze zwakheid, haar zwakheid. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. En heren, dat is altijd gevaarlijk als vrouwen ons gaan vertellen wat we moeten doen, toch? Ik zie alle mannen knikken voor de mensen die thuis luisteren. Nee hoor. Nee, maar ze zeggen, luister, ze had eigenlijk een wanhoop. In die tijd was dat ook gebruikelijk. Je trouwde met iemand anders. Je ziet dat later ook terug bij Jacob, weet je, van dat hij twee vrouwen krijgt. En nou ja, goed, die krijgt geen vrouw, dus neem je een ander. En dat gaat zo door. 10 jaar lang onvruchtbaar. Ze was rond deze tijd 75. Maar haar waarneming klopte wel. De Heer heeft mijn moedersloot gesloten. Maar haar conclusie niet. Dus dat wat ze zag klopte wel. God houdt mijn moederschoot gesloten. Maar toen ging ze op eigen kracht. En ik zeg dat echt niet van omdat we net zo op school praten. Allemaal wijzen naar Sarai. Jij bent dom, weet je. Maar gewoon, ik kan het me zo goed voorstellen. Dat je denkt, het is heel simpel. Doen we toch gewoon als de methode op de wereld gaat. Neem een slavin, dan staat klaar. Dan wordt dat mijn zoon. En dan hebben we het in ieder geval geregeld. Maar hij was niet Gods weg. En wat gebeurt er dan? Een heel drama eigenlijk. Hagar wordt zwanger. Is ook niet de aardigste. Eerste keer dat ze gewoon zwanger wordt, zeg maar, nou goed, daar gaan we vanuit. En ze wordt zwanger en ze veracht Sarai. En die zorgt dat ze gewiebed wordt. We hebben het normaal niet gelezen, maar ik noem het eventjes omdat met het verbond. Op het moment dat Hagar wegvlucht met Ismaël, trekt ze de woestijn in. En wie ontmoet ze daar? Een engel en God. En die versluit ook een verbond met haar. In het verbond wat sluit met Hagar, noemt hij Hagar. En dat is al heel bijzonder. Sarai was nog geen eens genoemd. En God laat zien van, je kan je eigen weg wel gaan, maar dan ga ik daar ook mee door. En het heeft hele veel gevolgen. Tot vandaag toe. Als de mens ingrijpt. Als de mens denkt, ik doe het wel op mijn manier. Want ook uit hem zal een groot volk komen. En die hebben we nu in het Midden-Oosten. En zijn twee broers die strijden tegen elkaar. Nog steeds. Alleen omdat er mensen zeggen van, wij doen het wel op onze manier. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Het is jouw slavin, zegt Abraham. Maar Sarai gaf ook hem de schuld. En Hagar vlucht, maar krijgt toch Gods zegen. Frustrerende jaren. 24 jaar lang zit ze in Canada, wonende. Zonder dat de belofte is uitgekomen. En dan komen er twee mannen. En dat lees je in Genesis 17. Abraham, volgend jaar om deze tijd zal jouw vrouw een zoon baren. Concreter kan je het niet krijgen. Nu had ze echt iets van, nu moet er een jaar gebeuren. En beide lachen ze. Dat lachen moet je niet zien als uitlachen. Maar er zit in Hebreeuws iets ook van humor in. Ik denk, ja, het zal toch niet, weet je. Gewoon meer, dat kan toch eigenlijk niet meer. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Ze lacht erom, het is onmogelijk. Hebreeën zegt het duidelijk, hè. Zij had het geloof. Want we kunnen heel kijken naar het leven van Sarai en zeggen van, ja, maar moet je kijken wat ze doet. Hebreeën zegt duidelijk, zij had het geloof. En misschien wel het laatste jaar, dat ze denkt van, maar nu gaat het echt gebeuren. Want nu is het verteld. We weten het niet, maar het staat er wel. En op dat moment maakt God zich voor de derde keer ook weer bekend. En dan zegt hij weer een verbond, sluit hij met Abraham. En dan zegt hij dit. En die naam gebruikten we er net toen we aan het bidden waren. Omdat ik het ook zo bijzonder vind. In die verbondsluiting op dat moment noemt hij zich voor het eerst El Shaddai. Hij geeft een nieuwe naam aan Abraham. Abraham kende hem als God en hij zegt van, ik ben El Shaddai, de Almachtige. I'm gonna give life. Ik ga leven geven. In een dood iets. Ik doe het. De Almachtige. En dan gebeurt er iets heel moois. Hij geeft Abraham ook een nieuwe naam. Hij zegt, je zal niet meer Abraham geheten noemen, maar Abraham, vader van vele volken. Nieuwe belofte, een nieuw begin, een nieuw tijdperk. Zijn eigen naam zou een herinnering zijn voor Abraham en Sarai. Ik ben El Shaddai. Sarai krijgt ook een andere naam. Sarai betekent namelijk mijn prinses of mijn vorstin. Hij zegt, Sarai zal niet meer Sarai genoemd worden, maar Sarah, prinses, vorstin. En door het woordje mijn weg te halen, wordt de beperking weggehaald. Mijn prinses kan van iemand zijn, maar nu is het vorstin, prinses. Eén, zouden ze zeggen, een God, nee, God is er. El Shaddai, de Almachtige, is er één. Jij zal mijn vorstin zijn, maar nu vorstin. Uit jou zullen vele volkeren komen. Alle drie krijgen andere namen. God krijgt natuurlijk geen andere naam, maar hij liet zich anders kennen door wie hij was. En dat beïnvloedt Abraham en Sarah. En ze krijgen, of Sarai, en ze krijgen ook een andere naam. En het grappige is, wat krijgen wij in de openbaring? Een nieuwe naam. Ik ga er niet verder op in, want er zitten heel veel dingen, zitten heel mooie dingen in. Maar zelfs aan het eind van de openbaring krijgt iedereen een nieuwe naam. Ook dat, God doet het heel vaak. Als dingen veranderen, krijg je een nieuwe naam. Als beeld van iets gebeurt. De Heer nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heer deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. En Hagar was weggestuurd. En weet je wat nou zo boeiend is? Dat brengt ons, dit is de zwakte schakel, zijn we zelf. Het boeiende is dit, God gaat altijd verder. Altijd. Het is niet vaak zijn weg, maar wel zijn wil. Hij komt toch wel tot zijn wil. Hij komt toch wel tot zijn doel. En daar heeft hij een weg door voor. Hetzelfde, hij wilde eigenlijk het volk van Israël door de zee bij Egypte trekken en rechtstreeks naar het beloofde land laten lopen, hè? Dat was het doel. Ze konden er in twee weken zijn. Maar omdat ze in zonde vielen, dat zei hij, denken ze kregen de geboden. En ze begonnen te eren alle goden van Egypte. Toen liet hij ze 40 jaar door de woestijn dwalen. Maar dat was niet zijn bedoeling. Hij wilde ze rechtstreeks het beloofde land in hebben. Dat is het hart van God. Wij zorgen er altijd voor dat het vrij lang duurt. En dat is misschien ook wel boeiend naar jezelf. Je denkt van, ik heb verlangen in mijn hart. Misschien heb je wel letterlijk een belofte. Dat kan, hè? God spreekt nog steeds vandaag, hoor. Zou het wel erg gesteld zijn met ons. Dat God iets op je hart legt. En dan denk ik, ja, maar Heer, het duurt zo lang. Het duurt zo lang. Heb vertrouwen in El Shaddai. Hij doet het op zijn moment. Maar misschien heb je wel een groot verlangen. En misschien heb je wel dingen dat je denkt van, ja, ik sta weer met mijn schildje. Ik ben weer aan het werken op eigen kracht. Zitten we misschien op dit moment, op dit stukje van de preek. Dat we in onze eigen zwakheid werken. Gelaten 4 vers 24, en dan komen we bij haar redding. Birth by faith, en ik heb het er net gelezen, Hebreeën 11. Maar Gelaten 4 vers 24 zegt dit. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en één van zijn vrij geboren vrouw. Dat is Sarah. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur. Maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Paulus die haalt hier in Galaten dit gedeelte aan. En dat doet hij met een reden. De brief aan de Galaten is geschreven aan een gemeente die helemaal vrijgezet was. Die wist wat het betekent om vrij te zijn door God, door Christus zelf. Alleen wat deden ze nou? Ze gingen weer onder de wet leven. Je moet je besnijden. Je moet dit, je moet dat, je moet dit. En hij gaat echt, hij trekt echt van leer hier. Hij zegt, als jullie vinden dat je moet besnijden, laat je dan helemaal besnijden. Snijd dan alles af. Ja, dat klinkt gek, maar hier gaat hij, in het Hebreeuws staat het er, hè? Hij gaat heel ver. Want hij zegt, waarom gaan jullie weer onder het slavenjuk? Je bent vrij, niet om de slechte dingen te doen, maar om in die vrijheid te leven. Zijn jullie raar geworden in je hoofd? Even met mijn vertaling dan. Maar hij is heel scherp. En dan haalt hij dit voorbeeld aan en dan zegt hij, Ismaël is het voorbeeld van de wet. Hij dankte de geboorte aan de loop van de natuur. Het ingrijpen van de mens. Het uitwerken van de belofte. De genade, Isaac, dankte zijn geboorte door Gods genade. Hij, Yahweh zelf, werkte dit uit. Twee zonen, weet je wat hij daarvan zegt? Galaten 4, vers 26. En u, broeders en zusters, bent net als Isaac kinderen van de belofte. Goed luisteren. U, broeders en zusters, jongeren, eentje, ik dacht, oh, jongeren, daar. Bent net als Isaac kinderen van de belofte. Maar, zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, die door de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die door de geest geboren werd, zo worden ook wij vervolgd. Ismaël verachtte de belofte. En weet je wanneer dat gebeurt? Op het moment dat Isaac geboren was en hij zou niet meer gezoogd worden. Dat was een groot feest in die tijd, je kan het ook lezen. Abraham die wilde een groot feest geven, want Isaac ging van de borst. En op dat moment lachte, hoe heet het, Ismaël hem uit, maakte hij hem belachelijk. En toen, dat was de druppel voor Sarah. Dat hij dacht, nou is het klaar. Nu wil ik hem weg hebben hier. En Paulus pakt het beeld en die zegt, die vechten tegen elkaar. De wet en de genade kunnen niet met elkaar in één huis. De wet en de genade kunnen niet in één huis. In welk huis, of in welk iets, de wet of genade, is in uw huis. Letterlijk je eigen huis. Wat geven we mee aan onze kinderen? De wet of de genade? Wat geven we mee aan onszelf als we in een gesprek zijn? Leven vanuit de wet of de genade? Paulus zegt keihard, die kunnen niet samengaan. Die vechten tegen elkaar. En let op, de wet vecht tegen de genade. Altijd als de wet er hoek om komt, ga je levensvreugde vanuit God, wordt totaal vernietigd. Wordt weggehaald, je gaat onder een juk, niet voor niks een juk, hè? En je gaat belasten erin. En je denkt, ik til mijn eigen schild maar weer op. Want je kijkt niet meer omhoog. Je leeft niet meer vanuit de wortel waar je op geplant bent. Op het evangelie van Christus Jezus. En we doen het uit eigen kracht. De zwakheid van de mens. En het is het oerbeest wat we in ons hebben. Keer op keer komt hij omhoog. Keer op keer komt hij omhoog. Maar hij is verworpen door Christus zelf. Galaten 4 vers 30 zegt dit. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet in de erfenis delen met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Zoals u hier zit, bent u vrijgezet. En wat zegt Paulus dan? Jaag de slavin en haar zoon weg. En ik kan er echt fel om worden, maar ook enthousiast van worden. Want dat is het verhaal van Paulus. Het beeld van Sarai, die Sara wordt, die geloof had misschien in het laatste moment, maar die zegt, er zal een kind geboren worden. En God geeft het kind. En Isaac, een beeld van de Heer Jezus Christus, zie je ook weer terug bij de Heer Jezus zelf. Wij zijn de kinderen van de belofte. Dat zegt het woord. Of zitten we hier van, ja, kan hem wel lekker schreeuwen. Maar dan zeg ik met alle respect dit. Dat zegt meer van uw geestelijk leven dan van mijn volume. En ik doe het bewust. Hier zie je tegen dingen keihard tegen elkaar. Het mag en het kan niet zo zijn dat als het woord van God het zegt, dat we dadelijk de deur uitlopen en eigenlijk gewoon zeggen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Dan blokkeren we zelfstandig de kracht van God zelf. Dan blokkeren we zelfstandig en houden we de deur open, dicht. Hij staat aan de deur en hij klopt. Wil je voor mij open doen? Hij trapt hem niet in hoor. Hij heeft zijn deur al opengezet. Dat was de deur met kerst. Dat hij zegt, weet je wat, ik doe de stap naar deze wereld. Ik zet de deur op dat het licht van de wereld in de binnen kan schijnen. Ik ben het licht der wereld. Ik heb Israël gered. En al die voorbeelden die hierin staan, zijn geschreven voor wie? Voor ons. Tot voorbeeld. Dus wat is er mooier om terug te kijken? En dan denk je van, Heer, als ik dit allemaal zie, wat een rommeltje maak ik er dan van. Ik, hè? Ik heb het over mezelf, hè? Ja, fijn, ik heb het onder mijn medestander. Nee, maar dat je gewoon denkt van, waar maak ik er een rommeltje van? Terwijl als ik dit zo lees, weet je, dan denk ik, jongens, Heer, ik wou dat ik dat kon zeggen. Weet je wat, ik zeg het gewoon. Mijn ziel juicht voor de Heer. Mijn ziel looft de Heer. Staat niet van, ja, als ik nou eens het gevoel heb en als ik alles goed gedaan heb, dan gaat mijn ziel loven. Nee, wij gaan, looft de Heer. Maar je moet gewoon doen. Omdat we dan domweg op de Heer geënt zijn. Omdat we dan niet met onszelf bezig zijn. Het lukt niet. Het gaat niet. En nogmaals, ik zeg het echt ook tegen mezelf. Maar ik kan er wel enthousiast van worden. Want dat geeft namelijk weer hoop. Dat ik denk, wat gaat God doen? Wat wil God doen door mijn leven heen? In dat klasje wat ik voor me heb. Wat wil God doen als ik mag spreken in gemeente? Ik hou het echt nu bij mezelf. Maar wat is het bij u? Wat is er nog steeds? Hè? En dan zeg ik met alle respect hier, nou moet ik helemaal uitkijken wat ik zeg. Sarah was ongeveer 89 jaar. Er zit hier ook, ik zal niemand aankijken, want ik denk dat hij hier... Er zit hier ook ouderen onder ons. Zit u met uw leeftijd? Ja, maar mijn tijd is toch al geweest. Dat kan, hè? Dat heb ik respect voor. Anderen nemen het over. Wij hebben twee oudsten bij onze gemeente, die zeggen van jongens, het is nu wel goed. Ik denk dat het wel als tijd wordt veranderd. Dat is normaal. Maar dat wil niet zeggen dat ze het geloof in de willen hangen. Dat wil niet zeggen, die zijn strijders in gebed. Die gaan door. Die kunnen nog steeds zeggen, weet je wat, lichamelijk kan ik misschien maar niet veel. Maar geestelijk zal ik bolweg te slechten. Geestelijk zal ik de naam van de Heer proclameren. Geestelijk zal ik achter de jongeren staan. En weet je wat een hele oude zuster dan bij ons in de gemeente zegt, ze is overleden. Borrelt er al iets. Borrelt er al iets in je hart. Het borrelt in mijn hart, zegt ze dan. Of zei ze. Maar dat is wat we opgeroepen worden. En als Paulus hier zegt heel duidelijk, jaag de slavinnen naar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet in de erfenis delen met de zoon van de slavin. Wij hebben zoveel beloftes gekregen van God zelf. Maar we laten ze roven. Ik ben uw schild, Genesis 15 vers 1. Ik zal jou sterken. Ik zal je helpen. En wanneer hij zijn schapen voortbrengt, gaat hij voor hen uit. Ik weet de gedachten die ik over je heb, zegt de Heer. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Kom tot mij, alle die bemoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Als onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Geen voordeel zal hij onthouden aan hen die oprecht werken. De Heer zal zijn volk niet verlaten vanwege zijn grote naam. De zachtmoedige zal hij leiden. Alle dingen werken samen ten goede voor hen die God lief hebben. We hebben gekeken naar drie dingen. Sarah's hoop. Sarai's hoop. Werd later Sarah's hoop. Sarah's zwakheid. En Sarah's redding. Story of my life. Elke keer weer opnieuw. Elke keer opnieuw. Maar mijn vraag vanmorgen is dit. Wij blijven heel vaak hangen bij het tweede punt. Wij weten van de eerste, we hebben hoop. Ja, we hebben hoop. Hè? Ja, God is goed, we hebben hoop. Maar we leven vanuit de zwakheid. Terwijl er redding is. En dat wil niet zeggen dat ik hier een prosperity gospel sta te breken. Dus alles gaat lukken. Dus de Bijbel laat het zien, hij is altijd bij je. Dat is heel wat anders. Maar de redding moet erbij betrokken worden. En de vraag vanmorgen is eigenlijk gewoon dit. Misschien, we staan voor een gebedsweek. En dan denk je van, dan moet je weer bidden. Maar hebben wij nou letterlijk geloofd dat er wat gaat gebeuren in die gebedsweek? Of is het ook een agendapunt geworden? Oh ja, laat ik ook maar bidden, want ja, als ik er niet geweest ben, weet je, dan zullen ze wel afvragen waar ik of ik er, ja, die hebben we ook niet gezien. Herkenbaar, hè? Ja, dan denk je, ja, weet je, nou, als ik nou dinsdag ga, donderdag, hoef ik de rest van de dagen niet te komen. Dan hebben ze me in ieder geval 2 keer gezien. Geen verwijt, hè? Noem gewoon op wat door mijn hoofd heen gaat. Ja, ik ben ook mens, hoor. Of zeg je ook gewoon zo van, het feit dat je denkt van, God wil mij ook horen. Heel iets anders. God is gewoon geïnteresseerd naar jouw gebeden. En dan zeg ik er gelijk bij, er zijn gebedstijgers, die zitten van, ja, elke avond, yes, yes, kan niet lang genoeg duren. Terwijl anderen ook niet, je hebt mensen die echt gaven van gebed hebben. Dan moet je echt goed onderscheiden. En die worden heel gefrustreerd omdat er heel weinig zijn. Maar er zijn ook mensen die het niet hebben en die komen gewoon in trouw en die vinden het moeilijk. En dan denk ik gewoon, wat brengt God op je hart? En dan laten we luisteren naar God, gewoon wat hij vraagt. En dan denk ik van, als je voor zo'n week staat, maar ook als je gewoon voor je eigen week staat, hè? Bij welk punt zijn we dan? 1, 2 of 3? En ik hoop dat we bij 3 zijn. Dat we weten van de hoop. Dat we onze zwakheid kennen. Maar dat we uit redding leven. En er maakt geen bal uit hoe oud je bent. Dat zeg ik er even bij. Dus het maakt geen bal uit hoe oud je bent. Hè? Ja, nu kan je dat nog zeggen. Wees blij, want over 10, 20 jaar hoor je bij de ouderen. En dat gaat heel hard. Laten we een zegen vragen. Vader in de hemel, we mogen u danken voor wat u geeft in uw woord. U zegt in uw woord heel duidelijk, Heer Jezus, dat we iets moeten doen. We hebben gezien, Heer, dat u laten zien heeft in uw woord van dat er 2 zonen zijn. Een zoon van de belofte en een zoon van de aardse manier. En Heer, we hebben het gezien zoals Paulus het ook zegt. Hij zegt de wet en de genade. Heer Jezus, wij hebben gehoord van de hoop. Wij onderschrijven de hoop. Wij erkennen de hoop, wij zingen van de hoop. Maar zo vaak stranden we, Heer, in onze eigen zwakheid. En wat is het dan een zegen, Heer, om te weten als we het laatste gedeelte lazen van Sarah. Door haar geloof. Zo vaak kijken we naar onze eigen fouten, onze eigen zwakheid. Maar u zegt van, lieve kind, wil je daar nou alsjeblieft mee stoppen? Juist voor die zwakheid ben ik gekomen. En in mij ben je volledig nieuw. Leer ons alsjeblieft, Heer Jezus, om te kijken vanuit uw redding. Vanuit wie we zijn. U zegt in uw woord, wij zijn kinderen van de belofte. Geheiligd, gereinigd, perfect gemaakt. Onze dagelijkse wandel, vallen we. Maar dan zegt uw woord, ik richt jou op. En Heer Jezus, we zijn afhankelijk van u. En ik wil u zo vragen, Heer, of u de gemeente wil zegenen zoals we hier zitten. Maar daarbij ook alle mensen die er niet zijn, die ziek thuis zijn. Die op andere plaatsen zijn. Stort uw geest uit. Stort uw Heilige Geest uit van vrijheid. Dat we niet onder een slavenjuk zullen leven. Maar dat we vanuit het slavenjuk wegkomen. Wij zijn geroepen om vrij te zijn, zegt uw woord. En Heer Jezus, ik bid u dat, Heer. En met alle bescheidenheid, Heer, proclameren we dit met z'n allen. Dat we zeggen, de Heer Jezus Christus heeft ons vrijgemaakt. En wij sturen de Zoon van de wet weg. Niet uit onze kracht, maar door het woord van de Heer Jezus Christus. Door het vergoten bloed wat u gegeven heeft. En door het geweldige offer wat u gegeven heeft. Door uw Zoon zelf. God, u bent El Shaddai. Geprezen zij uw naam. Amen.